En daarna naar wat we lezen in de Spreuken, het derde hoofdstuk, de eerste 18 versen. Het boek Spreuken, hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 18.
Mijn zoon, vergeet mijn wet niet, maar uw hart bewaren mijn geboden. Want langheid van dagen en jaren van leven en vrede zullen zij u vermeerderen. Dat de goede tierenheid en de trouw u niet verlaten en bind ze aan uw hals. Schrijf ze op de tafel uw harten en vind gunst en goed verstand in de ogen Gods en der mensen. Vertrouw op den Heere met uw ganse hart en steun op uw verstand niet. Ken hem in al uw wegen en hij zal uw paden recht maken. Zijt niet wijs in uw ogen, vrees den Heere en wijk van het kwade. Het zal een medicijn voor uw navel zijn en een bevochtiging voor uw beenderen. Vereer den Heere van uw goed en van de eersteling al uw inkomsten. Zo zullen uw schuren met overvloed vervuld worden en uw perskuipen van most overlopen. Mijn zoon, verwerp de tucht des Heeren niet en wees niet verdrietig over zijn kastijding. Want de Heere kastijdt degene dien hij lief heeft. Ja, gelijk een vader en zoon in de welken hij een welbehagen heeft. Welgelukzalig is de mens die wijsheid vindt en de mens die verstandigheid voorbrengt. Want haar koophandel is beter dan de koophandel van zilver en haar inkomst dan het uitgegraven goud. Zij is kostelijker dan robijnen en al wat u lusten mag is met haar niet te vergelijken. Langheid der dagen is in haar rechterhand, in haar linkerhand rijkdom en eer. Haar wegen zijn wegen der lieflijkheid en al haar paden vrede. Zij is een boom des levens, degene die ze aangrijpen. En elkeen die ze vasthoudt, wordt gelukzalig.
Gemeente, we slaan vanmorgen weer op het eerste boek der Koningen en daarvan het 18e hoofdstuk. In het eerste deel van 1 Koningen 18 wordt ons, zo hebben we al een en andermaal gezien, verteld hoe de Heere zijn knecht Elia na die droogteperiode van 3,5 jaar terugstuurt naar het land Kanaan. En de Heere doet dat met de belofte dat hij weer regen zal gaan geven op de aardbodem. We lezen in dat gedeelte dat Elia gehoorzaam is aan dat bevel van de Heere en dat hij op weg gaat. En dat hij op weg naar Achab, aan wie hij zich vertonen moet, Obadja ontmoet, de hofmeester van Achab. Het is over het woord van de Heere dat ons over die Obadja spreekt, dat we vanmorgen met elkaar mogen gaan nadenken. Het woord van God komt tot ons uit 1 Koningen 18, het tweede deel van vers 3 en het tweede deel van vers 12. 1 Koningen 18, vers 3b en vers 12b. Daar lezen wij: en Obadja was de Heere zeer vrezende. En vers 12b: ik, uw knecht, vrees de Heere van mijn jonkheid af. In opdracht van de Heere is de profeet Elia dus naar het land Kanaan teruggekeerd. En zoals ik al zei, hij ontmoet op zijn reis naar Achab, om Achab de koning te ontmoeten, de hofmeester van Achab, Obadja. Obadja is er door zijn koning op uitgestuurd om water te zoeken voor de paarden en de ezels. Achab wil die dieren graag in leven houden. Daar is niets op tegen, want de rechtvaardige kent ook het leven van zijn beesten, zo zegt de schrift. Al zou ik dat nog niet eens op Achab willen betrekken, want dat was geen rechtvaardige. Maar een mens heeft ook te zorgen voor het vee dat de Heere aan hem heeft toevertrouwd, inderdaad. Maar het motief dat er bij Achab achter zit was nou niet zo fraai. Want terwijl hij zijn onderdanen vergat en terwijl hij daar geen hart voor bleek te hebben, blijkt hij voor zijn paarden en voor zijn ezels wel te willen zorgen, maar met geen ander doel dan dat hij op die manier zijn militaire macht in stand zoekt te houden. Zijn cavalerie, die beesten die hij nodig heeft in de strijd met de vijanden, die moeten in leven blijven. En vandaar zijn bijzondere zorg voor juist die dieren. Staat niet dat hij voor zijn koeien en voor zijn schapen wil zorgen, maar voor zijn paarden en zijn muilezels. Nou, daar heeft hij niks aan als het om de voedselvoorziening gaat, maar alleen als het om militaire exploits gaat. Dan heeft hij wat aan deze dieren. Maar afgedacht nog van het motief dat er bij Achab achter zit, Obadja is gehoorzaam aan zijn meester op weg gegaan om inderdaad de opdracht van Achab uit te voeren en te kijken of er ergens toch nog water is en ergens toch nog gras is, voedsel is voor die dieren. Ze zijn allebei een kant uitgegaan. En zodoende ontmoet Elia deze Obadja. Obadja herkent Elia en er ontstaat een gesprek. En Elia geeft aan Obadja de opdracht dat hij naar Achab moet gaan en dat hij tegen Achab moet zeggen, zie, Elia is er. Daar maakt Obadja toch wel bezwaar tegen, want hij is bang dat Elia nu wel op dit ogenblik hier voor hem staat, maar als hij nu straks Achab gaat halen en Achab komt met Obadja mee en ze komen terug bij deze plaats, dan zou het hebben kunnen gebeuren dat de geest des Heren Elia weer weggenomen heeft. En wat zal dan het lot van deze Obadja zijn? Weet Elia dan niet dat Achab zeer toornig is op Elia? Weet Elia niet dat Achab alles gedaan heeft om Elia in handen te krijgen en dat hij overal nazoekingen heeft gedaan bij alle volkeren rondom en dat hij geprobeerd heeft om Elia in handen te krijgen? Nou, stel nu eens dat Elia zo meteen verdwenen is omdat de geest hem wegneemt. Wat zal Achab dan Obadja doen? Dan zal al de toorn van de koning zich tegen die hofmeester ontladen. Maar Elia stelt Obadja gerust. Hij garandeert hem dat hij zich vandaag aan deze Achab zal vertonen. Laat Obadja daar maar gerust op zijn. En dat woord, die geruststelling, blijkt ook genoeg te wezen om de vrees van Obadja weg te nemen. En hij gehoorzaamt aan Elia's bevel en hij gaat Achab halen. En hoe dat dan afloopt tussen Achab en Elia, dat hebben we een vorige keer gezien. Dat laten we nu liggen. We concentreren ons vanmorgen op wat de schrift ons zegt over deze Obadja. Wie is hij eigenlijk? We ontmoeten hem verder nergens anders dan in dit hoofdstuk, 1 Koningen 18. Het is toch belangwekkend om nauwkeurig na te gaan wat er in dit schriftgedeelte over deze man gezegd wordt. Blijkt dat hij een van Gods kinderen is. Een van de 7000... waar de Heer in het volgende hoofdstuk over zal gaan spreken, een van de 7000 die de knieën voor Baal niet hebben gebogen. Een uit dat overblijfsel dat er in die dagen gelukkig ook nog was. Een van die, zeg maar, weinigen in het land die getrouw gebleven waren met hun God in een tijd van grote afval, van afgoderij, van Baals verering. En het merkwaardige daarbij is dat deze Obadja, deze godvrezende Obadja, dit kind van de Heere, een aanstelling heeft gekregen, een positie bekleed aan het hof van Achab en Izebel. Notabene in het hart van de Baalsdienst. In het centrum van waaruit heel die Baalsdienst over het volk van Israël is uitgespreid. Want daar bij de koningen, met name bij de koningin vandaan, is het kwaad onder Israël verbreid. Vooral toen zij haar 850 profeten meebracht, die als evangelisten moesten optreden onder het volk om de dienst van de Here helemaal te laten verdwijnen en de dienst van Baal te promoten. In dat centrum van goddeloosheid, waar we hem toch allerminst verwacht zouden hebben, blijkt de Heere nog een van zijn getrouwe dienaren te hebben. Soms heeft God zijn volk op de merkwaardigste plaatsen in deze wereld, waar we ze geheel en al niet zouden verwachten. En wat is dan zo bijzonder opvallend aan deze Obadja? Wel, dat duidt de schrift aan en de Heere wil dat we het daaraan ook zullen weten. Tot tweemaal toe wordt van deze Obadja gezegd dat hij, en daarmee is heel veel onder woorden gebracht, dat hij de Heere vreest. Dat vinden we in het eind van vers 3 en in het eind van vers 12. Deze typering, dat hij de Heere vreest. En daarmee staat hij in geweldig contrast met zijn koning, met Achab. Van wie wij lezen, en dat zagen we een vorige keer, dat wordt in vers 18 onder woorden gebracht, dat hij juist de Heere verlaten heeft. Zo zegt Elia, uit de geboden van de Heere heeft hij verlaten en de Baals is hij nagevolgd. Precies tegenovergesteld. Wat Achab deed, deed Obadja nou juist niet. En wat Obadja deed, deed Achab nu juist niet. Ze zijn precies elkaars tegengestelden. De een verlaat de Heere en volgt de Baals na, de ander vreest de Heere en verfoeit en verafschuwt de Baals. En laten we daar bijzonder op letten, op wat de Heere als de typering van Obadja's leven geeft. De vreze des Heeren. Wat is dat eigenlijk, de vreze des Heeren? Daar zitten twee elementen in. U weet natuurlijk dat het begrip vrezen des Heren heel vaak in de Bijbel voorkomt. We hebben er bijvoorbeeld van gelezen in het Spreukenboek. Niet alleen in Spreuken 3, maar in het hele Spreukenboek wordt de vrezen des Heren meer dan één keer genoemd en ook aangeprezen. En wordt ons de waarde van de vrezen des Heren aangetoond. Verder vinden we het in de psalmen die we vanmorgen zingen. Als u erop let, komt het keer op keer weer terug. Vreest, vreest hem te allen tijd. En de Heere die zal zijn zegen geven aan hen die hem vrezen. En zo allerlei aspecten uit de psalmen die ook de vrezen des Heeren bezingen en bespreken. Daar zitten in die vrezen des Heeren, zo zei ik al, twee elementen. Daar zit het element van ontzag in. Ja, je zou het misschien ook niet met een ander woord kunnen zeggen dan het woord vrees. Vrezen, maar dan niet de slaafse vrees, maar het diepe ontzag. Het diepe ontzag voor de Heere. We vinden dat in het leven van de mens gaat komen als hij zondaar wordt. Adam. Adam is gevallen en heeft zich verborgen in het struikgewas van Eden. En dan komt de Heere. En Adam hoort de Heere komen en de Heere roept hem. En Adam moet tenslotte voor de dag komen. En de Heere vraagt hem: waarom, wat is er? Waarom hebt u verborgen? En Adam zegt: ik vreesde. Toen kwam dat in het leven van een mens. Vrees. Hoort dat er dan bij? Vrees voor God? Ja, dat hoort erbij. Dat hoort er daarom bij, omdat wij zondaren zijn. Volgens vele mensen hoort dit element er niet bij in de rechte verhouding tot de Heere, maar de Bijbel leert ons dat dit element er wel bij hoort. Een mens heeft alle reden om voor God te vrezen. Zeker zolang hij nog in zijn zonden is. Dan hebben we alle reden om voor God te vrezen, want het is vreselijk om te vallen in de handen van een levend God. En niet alleen zolang wij nog in zonden leven, onbekeerd en onbekeerlijk, maar ook als wij Gods genade in ons leven hebben leren kennen, maar als we ons keer op keer weer bewust worden van nieuwe zonden en ongerechtigheden waar we ons aan gegeven hebben, en nieuwe schuld die we gemaakt hebben bij God. De Heere Jezus zegt dat ook. Vrees niet voor degene die het lichaam zullen doden, maar vreest veel meer hem die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. Zolang we niet weten en weet hebben van wat vergeving van zonden is, en zolang we niet weet hebben van de herstelling in de gunst en in de gemeenschap van de Heere, hebben we alle reden om voor die geweldige, hemelse, vertoornde majesteit te vrezen. Want we leven immers onder de toorn Gods. Vergeet u dat toch niet. Dat hoort er in het leven van de mens bij. Zolang wij in het lichaam der zonde zijn, zal er toch altijd weer dat element van die vrees zijn. Want we hebben tegen God gezondigd. En dat is maar niet zo goed gemaakt. Maar daar zit dat andere element ook in. En dat maakt het nou juist weer anders dan angst. Vrezen des Heren, dat is toch ook maar niet bang zijn voor God. Angst hebben voor God. Nee, juist niet. Daarom zei ik, er zitten twee elementen in. En dat tweede, dat is eerbied voor God die uitloopt op vertrouwen op God. En liefde tot God. Een verbondenheid met en aan God. Het is te midden van al die redenen die wij hebben om ons voor de Heere diep te verootmoedigen, te schamen en voor hem te vrezen, tegelijkertijd ook het tot hem de toevlucht nemen en bij hem een schuilplaats zoeken en op zijn woord hopen en op zijn genade vertrouwen. Hem erkennen en in al de omstandigheden van ons leven naar hem te zoeken en bij hem te schuilen. In de vrezen des Heren gaat het om de verhouding met God. In de vrezen des Heren gaat het erom dat we ons bewust zijn dat Hij God is en dat Hij koning is en dat Hij regeert en dat Hij zeggenschap heeft. En het gaat er daarbij dan tevens om dat we ons ook gewillig aan Hem overgeven en dat we ons gewillig onder Hem buigen en dat we Hem gehoorzamen. Het gaat in de vrezen des Heren om de overgave van ons leven aan Hem. Het gaat om het toevlucht nemen, het vertrouwen stellen op Hem. Het gaat om het door Zijn hand ons laten leiden en het Hem laten zeggen in alle omstandigheden van ons leven. Het gaat in die vrezen des Heren ook om de vraag, hoe kan ik hem behagen, hem dienen? Hoe kan ik hem eer geven? Hoe kan ik hem als mijn schepper en onderhouder en als de God die recht op mijn leven, op heel mijn bestaan heeft, de eer geven die hij waard is te ontvangen? Het gaat in de vreze des Heren dan ook om de volkomen toewijding van het leven, van het door de zonde geschonden, maar door de genade verloste leven. De toewijding van dat leven geheel en al aan hem. En zo voelt u wel, de vreze des Heren is een veelomvattend, het hele leven omvattend begrip. En dat is nou het kenmerk van het leven van deze Obadja. Hij vreest de Heren. Hij doet dat te midden van al de boosheid aan het hof in Samaria. Hij doet dat te midden van al de aanvallen die er vanuit de goddeloosheid aan Agabs hof steeds weer op hem gedaan worden. Hij doet dat te midden van al die pogingen die door Agab en Izebel worden aangewend om consequent de ware dienst en vrezen van de Heere uit heel Israël uit te roeien. Hij doet dat als om hem heen de profeten des Heren gedood worden. En als het leven van een van iemand die de Heere vreest niet zeker meer is. Hij doet dat als er in zijn dagen allerlei in het werk gesteld wordt om de mond, om het woord van de Heere tot zwijgen te brengen. Duizend en één verzoekingen zijn er op Obadja aangekomen om de dienst van de Heere ook te verzaken. Duizend en één keer heeft hij de risico's en de consequenties van de vrezen des Heren onder ogen moeten zien. En kwamen de fluisterstemmen. Eén keer heeft hij de risico's en de consequenties van de vrezen des Heren onder ogen moeten zien. En kwamen de fluisterstemmen naar hem toe. Geef het toch op en ga toch mee met de tijd, de geest van deze tijd. Want zo kun je het niet leven en zo kun je het niet volhouden. En zeker niet hier aan het hof van Agab. Maar hij vreesde de Heere. Hij had diep ontzag voor Israëls God. Hij boog in de stilte van zijn vertrek. Eerbiedig en schuldbewust de knieën voor God. En hij wist het. Dat hij zondaar was die voor God niet kon bestaan. Maar hij wist het ook dat te midden van zijn nood en ellende er maar één toevlucht en één schuilplaats was. En hij wist het dat hij daar moest zijn bij die God, bij die genadige God. En dat hij zijn hele leven aan hem moest overgeven en aan hem mocht toevertrouwen. En dat was ook steeds de diepste begeerte en het heiligste verlangen van zijn ziel. En dag en dag, dag aan dag, met al de worstelingen en te midden van al de bestrijdingen en te midden van alles wat er op hem aankwam, heeft hij dat mogen volhouden. Hij vreesde de Heere. Gemeente, delen wij daar ook in de vrezen des Heren. Is dat het wezen van ons leven, zoals het wezenlijke van het leven van Obadja was? Dat heeft de Heere ons omtrent deze man te zeggen. Hoe oud hij was, weten wij het. En wat voor levensomstandigheden hij had, of hij getrouwd was, of hij kinderen had, weten wij het. Dat zijn de dingen die de Heere voor ons helemaal niet belangrijk geacht heeft. En al die dingen waar wij zo onze gesprekken bijna dagelijks mee vullen, we weten er als het over Obadja gaat niet één lettergreep vanaf. Het enige wat we weten, het wezenlijke van zijn leven, hij vreesde de Heere. Kan de Heere dat getuigenis ook van ons geven? Kunnen wij dat getuigenis ook van onszelf geven door genade? Is daardoor ons leven ook gekenmerkt? Of zitten we hier in de kerk als mensen die niet de Heere vrezen? Die ook nog in onbekeerlijkheid voortleven? Als dat laatste zo is, dan komt dat omdat we nog nooit echt begrepen hebben wie God is. En omdat we ook nog nooit echt begrepen hebben hoe het er met ons zondaren voor staat. Wat we zijn, wat dat betekent om zondaren te zijn en wat de consequenties daarvan zullen zijn. We kunnen dat misschien wel bijbels onder woorden brengen en met bijbelse rechtzinnige woorden formuleren. Maar we hebben er nog nooit echt wat van beleefd. En de kennis die we er dan van hebben is kennis met ons hoofd, maar niet de kennis van ons hart. En we zijn nog nooit in de beleving echt zondaar voor Gods aangezicht geweest. Waar dat gebeurt, daar komt de vreze des Heren. Waar we dat gaan beleven, die twee dingen, wie God is en wie wij zijn. En waar we onszelf gaan zien staan als ellendigen en hulpelozen voor het aangezicht van die God. En waar we die God dan horen zeggen dat er bij hem genade en uitkomst is. En waar dat inslaat in ons leven. Daar komt als een onontkoombaar gevolg van de levende ontmoeting met de Heere, de vreze des Heren. Als God werkelijkheid voor me gaat worden. En wat zonde is, werkelijkheid voor me gaat worden. En wat genade is, werkelijkheid gaat worden. Dan komt er de vreze des Heren. En dat kunnen we toch niet missen. Als we dat missen, dan missen we alles. Wel nu, hij vreesde de Heere, dat is het wezen van zijn godsvrucht. En nu laat de schrift ons ook nog wat zien in die beide teksten die we gelezen hebben, over de mate van zijn godsvrucht. Daar lezen we twee dingen van. In vers 3 staat dat hij was de Heere zeer vrezende. En in vers 12 staat dat hij de Heere vreesde van zijn jonkheid af. Dat vertelt ons de mate van zijn godsvrucht. Vers 3, hij vreesde de Heere zeer. Gemeente, als de Heere genade aan een mens bewijst, dan is dat in wezen dezelfde genade die hij aan iedereen van zijn kinderen bewijst. Dezelfde genade. De een krijgt niet een ander soort genade dan de ander. Maar genade is voor alle die het te beurt valt dezelfde genade. Er is maar één soort genade. Er is maar één soort zaligheid. En alle die de Heere trekt, die trekt hij uit de duisternis en die brengt hij over in het koninkrijk van zijn heerlijk en wonderbaar licht. Dat is hetzelfde, alle eeuwen door. Maar de ontwikkeling van die genade is verschillend. De hoeveelheid kennis, de hoeveelheid genade is onderscheiden. En daarom spreekt de schrift over pasgeboren kinderkens die zeer begeerig moeten zijn naar de redelijke onvervalste melk. Terwijl de schrift daarnaast ook spreekt over vaders in Christus en over jongelingen. De Bijbel, u weet dat wel, spreekt over kleingelovigen en over grootgelovigen. En er staan aansporingen in de Bijbel om op te wassen en toe te nemen in de kennis en in de genade van de Heere Jezus Christus. En de Heere richt er onze aandacht op dat er in het leven der genade en in de oefeningen van het geloof geen stilstand mag zijn. Alle waarachtig wedergeborenen hebben deel aan het leven dat uit God is, dat is waar. Maar er is verschil ten aanzien van de trap en ten aanzien van de mate van dat geloof en van die genade. Nou, Obadja was een kind des Heren. Obadja was een godvrezend mens. Obadja was waarachtig wedergeboren. Obadja was begiftigd met de genade van de bekering en de genade van het geloof. Maar hij was niet tevreden met een beetje genade. Hij was niet tevreden met een gering aandeel in de genade Gods. Wat er in zijn leven verder was, behalve dat het getypeerd werd door de vrezen des Heren, was dat hij zocht te groeien daarin. Dat hij zocht toe te nemen in de kennis en in de genade van God en van zijn woord en van zijn onfeilbare trouw. Wat er verder als kenmerk van het leven van Obadja in de schrift getekend wordt, was dat hij begeerte had om meer en meer de Heere te kennen en meer de Heere toe te behoren en meer afgezonderd van de zonde en van de wereld te leven in hartelijke toewijding en in heiligheid. Zoals iemand ooit eens zei in zijn gebed tot God: Heere, maak mij zo heilig als een verlosser zondaar aan deze zijde van de hemel zijn kan. Zo heilig als ik hier op aarde aan deze kant van de hemel maar zijn kan. Niet tevreden met een minimum dus. Niet tevreden met een beetje. Niet tevreden met, nou ja, als je dan de Heere maar vreest. En dan voor de rest kan er nog zoveel mee door. En voor de rest, dan maak je je niet zo druk. Nee, Obadja was de Heere zeer vrezende. Hij was er niet tevreden mee als andere gelovigen hem ook maar meetelden en meerekenden. Omdat hij toch ook bewijs gaf dat er vrezen des Heeren in zijn leven was. Hij was er niet tevreden mee als zijn geweten hem maar niet plaagde, maar met rust liet. Maar hij zocht meer. Hij zocht een hartelijker omgang met de Heere nog. Hij zocht een gedurige omgang met de Heere nog. Hij zocht een leven in steeds dichtere nabijheid van de Heere. Hij was de Heere zeer vrezende. Vroeg u zo pas, is door die vrezen des Heren ons leven ook gekenmerkt? Nu de volgende vraag. Mag dat dan ook van ons gezegd worden dat we de Heren zeer vrezende zijn? Ik denk dat je dat niet van veel mensen kunt zeggen vandaag de dag. Ook niet van veel oprechte kinderen Gods, van wie dan inderdaad gezegd zou mogen worden, ze vrezen de Heere. Maar dat woordje zeer moeten wij in veel gevallen maar weglaten, wegdenken. Er zijn er ook zoveel die het met de mond alleen maar zijn, God vrezend, maar niet met de daden. Er zijn er ook zoveel die het naar het uiterlijk te oordelen alleen maar zijn. Maar als je eens wat dieper kijkt en wat verder speurt in het leven, dan klopt er toch eigenlijk ook niet zoveel van. Er zijn er ook zoveel die wel geloven dat het in orde is. Maar het is niet in orde. Nou, zo was Obadja niet. Die kon het er niet mee doen als de mensen hem maar meerekenden en als hij maar wat enigszins goed bekend stond. En als hij maar wat godsdienst had. En als hij zijn geweten maar eens gerust kon stellen. En als hij maar eens een keer goed gekerkt had. Of als hij maar weer eens een keer goed bij de stemming was geweest. Hij had meer behoefte. Een hartelijker verlangen. Een sterkere liefde naar de Heere. Een hartelijker begeren om heilig te zijn. Hij joeg ernaar of hij het ook grijpen mocht. Dat zegt wat over de mate van zijn godsvrucht. Maar niet alleen dit. Er is ook dat getuigenis in het 12e vers. En dat is een getuigenis dat Obadja zelf geeft. Daar in vers 3, dat zegt Obadja niet. Dat is het getuigenis van de Heere rechtstreeks omtrent hem. En Achab had Obadja de hofmeester geroepen en En dan zegt de Heilige Geest het rechtstreeks. En Obadja was de Heere zeer vrezende. Maar in vers 12 ontmoeten we woorden die Obadja zelf spreekt. Ik, uw knecht, nu vrees de Heere van mijn jonkheid af. En dat is geen grootspraak. Dat is niet de mening van Obadja die nergens op steunt. Nee, al zijn het zijn eigen woorden, dan zijn het toch woorden die hij zo mocht en kon spreken omdat het waar is. Het is toch ook het getuigenis van de Heilige Geest. Dat Obadja dit zegt, dat wordt verklaard in Romeinen 8. Die geest getuigt met Obadja's geest dat hij de Heere vreest van zijn jonkheid af. Hoe ziet dat? Let eens even op zijn naam. Obadja. Dat betekent knecht van Yahweh. Knecht van Jehovah. Zo is hij genoemd door zijn ouders toen hij besneden werd. Terwijl ze leefden in een tijd van verval, in een tijd van opdringende Baalsdienst. En toen daar in dat gezin in Israël een kind geboren werd, een jongetje, en toen dat op de 8e dag van zijn leven besneden werd en toen ook bij die gelegenheid zijn naam gegeven werd, toen hebben ze gezegd, hij zal knecht van, niet Baal, maar knecht van Jehovah heten. En toen ze hem zo noemden, was elke keer als de naam van dat kind genoemd werd, een getuigenis van het geloof van de ouders van dit kind. Een voortdurende herinnering dat niet Baal, maar Jehovah God is in Israël. In de naam van dit kind hebben de ouders gepreekt van het geloof dat in hen was. Dienstknecht van Yahweh. Het laat zich denken dat het zaad dat die ouders in het jeugdige hart van Obadja gezaaid hebben, door de Heere gezegend werd. En dat net zoiets als bij Timotheus ook in het leven van Obadja in zijn vroege kinderjaren de vreze des Heeren is gaan rijpen. Middels dat onderwijs, middels die godzalige en godvruchtige opvoeding van deze gelovige ouders die dat aandurfden om in die tijd hun kind toch Jehovah's knecht te noemen. Middels dat onderwijs en die opvoeding heeft het de Heere behaagd om in het jonge kinderhart van Obadja te planten de vreze van zijn naam door zijn Heilige Geest. Die het zaad van het woord dat in dat hart gevallen was vruchtbaar maakte en die het vruchten van geloof en bekering deed voortbrengen. Jawel, de Heere kan binnenkomen, de Heere kan krachtig binnenbreken in het leven van volwassen mensen, in het leven van oude mensen zelfs die hun leven lang de Heere niet gediend en gevreesd hebben. Maar het behaagt de Heere vaak te werken in het leven van jonge mensen. En zij, en de geschiedenis is er om dat te bewijzen, zij die het meeste nut gehad hebben in het koninkrijk der hemelen, zijn voor een groot deel mensen geweest die in hun jeugd de Heere al hebben leren vrezen. Van zijn jonkheid af heeft hij dat diepe ontzag voor God gehad. Hé, dat is iets om te onthouden. Ook als wij over kinderen en over de kinderlijke vroomheid spreken. Wij zijn dan niet zo gauw geneigd om te spreken over de vreze des Heren in het leven van kinderen. Maar dan hebben we veel meer en veel sneller de uitdrukking op onze lippen. Hij of zij heeft de Heren lief. En zo praten de kinderen vaak ook. Ik heb de Heren lief en zo. Dat is niet onbijbels, maar het is toch leerzaam dat van de jonge Obadja, van het kind Obadja, gezegd wordt dat hij de Heere niet lief had. Dat had hij natuurlijk ook. Maar dat was het diepste nog niet. Maar dat hij de Heere vreesde.
dat daar ook dat andere element in zat van afkeer van de zonde. En besef van zondigheid. En besef van noodzaak van vergeving. En daarom liefde tot God. Dat is toch de wortel van de liefde tot God. Als we gaan ontdekken dat Hij genadig is voor zondaren. Van zijn jongheid af. Terwijl hij leefde in een tijd van veel verleiding. Wat denkt u? Zo groot was dat overblijfsel niet. Doet er niet toe waar Obadja opgegroeid is, in welk dorpje of in welk stadje in Israël. Maar het merendeel van de bewoners van die plaats waren Baalsdienaars. En de jongens met wie hij opgroeide, waren jongens die opgroeiden in Baal-dienende gezinnen. En toch, hij is bewaard bij de vreze Gods. Hij is bewaard bij die tere godsvrucht die de Heere in zijn jonge ziel geplant had. Is het dan mogelijk om godvruchtige kinderen te hebben in een wereld die hoe langer hoe verder van God afwijkt? Ja, zie maar aan Obadja. Van zijn jeugd af. Die uitdrukking, zo wil ik hem graag lezen, betekent ook dat niet alleen vanaf zijn jeugd de Heere al in het leven van Obadja gewerkt had, maar dat ook bij het opgroeien, na zijn kinderjaren, in de jaren van de puberteit, in de jaren van het naar de volwassenheid toegroeien, in de jaren van het volwassen zijn, tot op de dag van vandaag als hij hier Elia ontmoet, terwijl hij in functie is als hofmeester van Achab, dat Obadja al die tijd van zijn leven, vanaf het moment dat God begon tot nu toe, uit dat beginsel geleefd heeft. Het was ook echt bij hem. Het was bij hem niet zoals bij zovelen die in hun jonge jaren soms nog wel eens heel ernstig lijken en heel vroom lijken en heel op God gericht lijken, bij wie het later allemaal verdwijnt. Omdat het geen diepte van aarde had. Het was bij Obadja echt. Daarom bleef het. Het was van God. En dan is er geen rijker zegen, gemeente. Dan is er geen rijker zegen, jongens en meisjes, dan dat je vroeg in je leven de Heere mag kennen. En dat je voor de dienst van de Heere mag kiezen. En de op één na rijkste zegen is ouders te hebben die maar één hartelijke begeerte, één, mag ik het zo zeggen, één hartstocht hebben als het gaat om hun kinderen. Dat ze die kinderen mogen zien opgroeien als Godvrezende kinderen. Obadja wist wat zijn ouders voor hem zochten. Dat bleek al uit zijn naam. Hij wist als hij aan zijn naam dacht wat zijn ouders voor hem begeerden. Dat hij een knecht van Jehovah zou zijn. En dat hebben ze niet alleen bij die naamgeving uitgesproken, maar dat hebben ze ook daarna uitgesproken en hem voorgeleefd. Obadja wist het heel zeker. Als je hem zou vragen, Obadja, stel voor dat je hem als jongen van 12 jaar ontmoet zou hebben en dat je een gesprek met hem zou hebben kunnen aanknopen. Obadja, wat denk je nou van je ouders? Wat zouden jouw ouders nou het liefste willen voor jou? Dan zou hij kunnen zeggen dat ik de Heere mocht vrezen. Dat was zo duidelijk voor hem, dat stond als een paal boven water. Weten uw kinderen dat ook van uw ouders? Dat dat uw eerste, dat dat uw hoogste, dat dat uw diepste verlangen voor hen is. Dat ze echt Godvrezend zullen zijn. Blijkt dat ook uit de manier waarop u ze opvoedt. blijkt dat uit de manier waarop u ze voorgaat. En jongens en meisjes, geloof de leugen niet. De leugen die je wil wijsmaken dat je eerst moet weten wat de wereld is. En wat het leven is. En dat je eerst daar maar eens goed van moet genieten. En dat je daarna nog wel tijd hebt om de Heere te zoeken en te dienen. Geloof die leugen niet. Obadja heeft er ten diepste nooit verstand van gehad wat de wereld was. Want van zijn jeugd af heeft hij God gezocht. En was hij op de zaligheid gericht. En Obadja heeft het nooit gemist. Dat hij niet eerst nog eens een tijd lang de zonde genoten had. Nee, hij is de Heere dankbaar geweest dat hij bewaard gebleven is om een aantal jaren van zijn jeugd te verknoeien in de dienst van de zonde. Obadja heeft ook van die jeugdzonden nooit schuld hoeven te belijden, want Gods genade had hem ervoor bewaard. En was die daar nou minder om? Was die daar nou minder om dan een ander? Omdat hij niet geroken had aan de verleidingen en de verlokkingen van de zonde? Omdat hij niet genoten had van disco's en weet ik wat meer? Was die daar minder om? Toch niet. En dan de blijken van zijn godsvrucht. Het wezen van zijn godsvrucht, hij vreest de Heere. De mate van zijn godsvrucht, hij doet dat zeer en hij doet dat van zijn jeugd af. En nou, de blijken van zijn godsvrucht, want waar bleek dat nou uit? Dat getuigenis, dat staat hier, dat mag hij van zichzelf zeggen. Maar klopt dat nu met de werkelijkheid? En nu moeten we dat gedeelte uit 1 Koningen 18, wat we al eens eerder voor ons gehad hebben, hier en daar nog eens wat nauwkeuriger gaan lezen. Als het over Obadja gaat, dan staat daar in de eerste plaats dat hij een onberispelijke levenswandel had. Nou, daar blijkt het uit. Dat hij de Heere vreest, het blijkt uit zijn onberispelijke levenswandel. Hij is aan het hof van Achab. En Achab heeft vertrouwen in hem. En vertrouwt hem ook die taak toe om samen met de koning te gaan zoeken naar gras en water voor de paarden en voor de ezels. Trouwens, die Obadja heeft kennelijk nog heel wat meer verantwoordelijkheden gekregen. Hij wordt hofmeester van de koning van het paleis van Achab genoemd. Hij had het toezicht op heel het paleis. Wat daarin omging, wat daar gegeten, wat daar gedronken werd, dat werd allemaal door die Obadja gecontroleerd. Hij was een man die waarde had gekregen voor Achab. Zoveel waarde dat Achab bereid was te verdragen dat Obadja de Baals niet diende. Dat heeft Achab geweten natuurlijk. Maar Achab was bereid om dat te tolereren in Obadja, want het was zo'n steun, zo'n beste kracht in het paleis. En hoewel hij van een andere godsdienst was dan Achab, heeft Achab hem toch allerlei verantwoordelijkheden toevertrouwd. Net zoiets als later een man van wie we trouwens veel meer weten uit de Bijbel, Daniël. Aan het hof van heidense koningen, maar op verantwoordelijke posten geplaatst, zodat zelfs koning Darius niet slapen kan als de vijanden van Daniël het voor elkaar gekregen hebben dat ze hem in de leeuwenkuil hebben kunnen werpen. En de koning staat 's morgens vroeg op en met een droevige stem roept hij bij de ingang van die leeuwenkuil: Daniël, Daniël, heeft die God in wie u gelooft, het is niet mijn God, maar de God die u gelooft, heeft die u kunnen redden? Zo kan dat gaan soms in de wereld, onbegrijpelijk. Maar dat is nou ook iets van de majesteit en van het gezag en van het beslag dat God weet te leggen op de harten van zijn vijanden zelfs. Als de ware godsvreze respect blijkt af te dwingen. En als God zijn vijanden en de vijanden van zijn volk weet te bedwingen en te beteugelen, zodat ze zijn kinderen geen kwaad durven aandoen. Wat een zegen. Als de wereld bij tijden van Gods kinderen moeten zeggen, en ook kunnen zeggen, dat zijn mensen waar je respect voor hebt. Dat zijn mensen waar je op aan kunt. Dat zijn mensen die betrouwbaar zijn. Wonderlijk hè, dat Agab nou niet een of andere trouwe Baalsdienaar aangesteld heeft als hofmeester van zijn paleis. Maar deze godvrezende Obadja, waar hij toch meer vertrouwen in stelde dan in welke Baalsdienaar ook. Agab wist, daar kun je op aan. Dat is een solide mens, dat is een betrouwbaar mens, dat is een onberispelijk mens. Van een zegen als de wereld dat van de kerk van Gods kinderen zou mogen kunnen en kunnen zeggen. Maar helaas, helaas, hoe vaak is dat anders? Hoe vaak is dat anders? En waar blijkt het nog meer uit? Dat Obadja de Heere zeer vreest. Dat blijkt ook uit de manier waarop hij de profeten des Heren behandelt. Dat staat er ook, twee keer wordt dat verteld, dat hij 100 profeten van de Heren verborgen heeft in een spelonk, 50 bij 50, dus in 2 spelonken, en dat hij ze onderhouden heeft met brood en water. Er was een geweldige vervolging losgebroken tegen de dienaren des Heren, met name de profeten. Izebel had dat op haar geweten, maar ze had gewillig de steun van Agab gekregen bij de uitvoering van haar duivelse plannen. En de profeten des Heren moesten allemaal uitgeroeid, want de stem des Heren moest tot zwijgen gebracht worden. En toen Obadja dat gewaar werd, en daar ziet u een stukje van de verleiding van de soevereine voorzienige leiding van de Heren. En dat was het doel van Obadja's plaats aan het hof van Agab. Nu kon hij invloed uitoefenen en nu kon hij zijn positie gebruiken om, ik weet niet precies hoe, maar misschien wel met voedsel uit het keuken van het paleis van Agab, de knechten des Heren niet alleen te verbergen, maar ook te onderhouden. Een raadsel hoe hij dat gedaan heeft. 100 man, dagelijks van brood en water voorzien. Maar hij heeft het gedaan. Waarom? Waarom? Waarom vreesde hij niet het gebod van de koning? Waarom nam hij het risico dat als Agab het zou ontdekken, zijn leven ook op het spel zou staan? Waarom nam hij het risico dat als Izebel het te weten zou komen, ze furieus zou zijn en ze niet rusten zou, net als die Herodias later, voordat het hoofd van deze getuige van de Heere op een schotel aan haar gepresenteerd zou worden? Waarom nam hij dat risico? Uit respect voor God. De vreze des Heren kwam daarin uit. En dus ook door het respect voor het woord van God. Het respect voor de dienaren van het woord van God. Die dat woord verkondigen. Het is, zo wist Obadja, niet mogelijk om de Heere te vrezen en zijn woord maar een beetje te verachten. En zijn knechten maar een beetje te verachten. Het is onbestaanbaar met de vrezen des Heeren om het woord van de Heere naast je neer te leggen. En Obadja heeft zijn leven ervoor geriskeerd. Als hij de profeten des Heeren, althans deze 100, maar zou mogen onderhouden. En op die manier de zuivere prediking in die tijd van verval midden in Israël toch nog zou weten te bewaren. Precies tegenovergesteld aan Agab, die zijn hand, zijn arm geleend heeft aan Izebel. Toen Izebel zei, laten we al die profeten van Yahweh uitroeien. En Agab zegt, goed, maar deze, Obadja, neemt maatregelen om die plannen van Izebel althans voor een deel te verijdelen. Waar blijkt het uit dat hij de Heere vreest? Uit het feit dat hij een zuiver geweten heeft. Waar lees ik dat dan? Nou hier, als Elia Obadja opdracht dan naar Achab te gaan om te zeggen, Achab, Elia is er, dan heeft hij daar bezwaren tegen. Dan zegt hij, als de geest des Heren u weg zou nemen, dan zou Achab mij doden. Terwijl ik dat niet verdiend heb. Want uw knecht weet toch dat ik de Heren zeer vrees van mijn jonkheid af. Dat is geen eigen gerechtigheid, zo moet u die woorden niet lezen. Dat hij van zijn eigen vroomheid nog een grond maakt, maar dat is een getuigenis dat hij een zuiver geweten heeft. Hij voldoet aan wat er in 1 Timotheus 1 vers 5 staat, dat hij God dient, dat er liefde is uit een rein hart en uit een goed geweten. Uit een goed geweten. Als de vrezen des Heren, als het woord van God, als de waarheid Gods dat in ons leven niet produceert, een goed geweten waarin we de zonde vijand zijn en waarin we de Heere en niemand dan de Heere begeren toe te behoren, als dat in ons leven niet geproduceerd wordt door het woord van God, gemeente, dan luisteren we tevergeefs. Obadja's geweten is kalm. Niet omdat hij het verhard heeft, maar omdat het onder de invloed van het woord staat. En hij heeft het in zijn leven geleerd. Dat hoort ook bij de vrezen des Heren. Vandaar. Hij heeft het in zijn leven geleerd om zich in de aanwezigheid Gods. Hij stond voor Gods aangezicht. Wist dat. Was zich dat bewust. Om zich voor het aangezicht van de Heren van de zonde af te maken. Met een teer geweten heeft hij God gediend. En tenslotte, waar blijkt het uit? Dat Obadja de Heere zeer vreest. Nog, ook op dit moment in zijn leven. Hij vertrouwt op het woord van God. Want hoe neemt Elia die vrees weg? Hij spreekt het woord van de Heere, zo waarachtig als de Heere leeft. Hij noemt de Heere trouwens ook, leest u het maar na, het zou allemaal te ver voeren om dat nu allemaal precies aan te duiden. Vers 15, zo waarachtig als de Heere der Heerscharen leeft, voor wiens aangezicht ik sta, ik zal voorzeker mij heden aan hem, dat is aan Achab, vertonen. Toen ging Obadja Achab tegemoet. Dat was genoeg. Dat was genoeg. Dat woord. Die garantie. En let u erop. Dan zegt Elia niet zonder reden. Dat de Heere de God der Heerscharen is. Ben u bang voor Achab, Obadja? Bang voor Achab? Maar God is de God der Heerscharen. Wat kan Achab tegen hem beginnen? Als de hand van die God beschermend over u is uitgestrekt. Wat kan Achab daar dan tegen doen? Dat was genoeg. Toen is alle twijfel tot zwijgen gebracht en alle aarzeling is uitgebannen en alle vrees is geweken. En Obadja gaat, vertrouwend op het woord. En wanneer komt dat, gemeente? Dat is ook een praktische les. Wanneer gaat een mens, te midden van aanvechting en twijfel en bestrijding, vast op het woord vertrouwen? Wanneer ging Obadja vast op dat woord vertrouwen? Toen hij iets ging zien, toen Elia hem iets liet zien van wie de God van dat woord is. Wie de belover is. Als we weer eens oog krijgen voor de belover, voor de grootheid van zijn macht, voor de heerlijkheid van zijn trouw, voor de zaligheid die hij belooft en schenkt. Als we weer eens oog krijgen voor die God, dan durven we het te wagen met die God. Die staat immers voor zijn woord in. En waar komt dat allemaal nou vandaan bij Obadja? Waar komt dat nou allemaal vandaan, dat hij die profeten durfde verbergen en daarmee zijn eigen leven in gevaar durfde brengen en dat hij onberispelijk van wandel is en dat hij een zuiver geweten is en dat hij vertrouwt op het woord van de Heere? Hoe kan dat nou dat in al die dingen die er bij een mens van nature toch niet zijn, dat in al die dingen uitkomt dat hij de Heere waarlijk vreest en dat het getuigenis van de schrift een juist getuigenis is? Waar ligt de bron daarvan? Niet in Obadja, niet in zijn ouders, niet in zijn opvoeding. Dat is allemaal dienstbaar gemaakt door de Heere. Maar waar ligt het geheim? Was Obadja dan beter dan de rest? Nee. Had Obadja beter gekozen? Nee. Had Obadja de een het een tegenover het ander beter afgewogen? Nee. Dat was het niet. Paulus zegt het, Romeinen 11. Ik heb mij doen overblijven, zegt God. Ik heb mij doen overblijven, die 7000, waar Obadja er één van was. God had het gedaan. De genade Gods alleen had het gedaan. In zijn leven net zo goed als in het leven van die anderen. God deed het. Hij verheerlijkte zijn verkiezing. Hij volvoerde zijn raad. Hij werkte zijn plannen uit. In het zalig maken van Obadja en van de andere Obadja's, de andere knechten van Yahweh in die tijd. Om Christus wil. De genade van die andere knecht des Heren, die meerdere knecht des Heren, die volmaakte Obadja, die volmaakte Ebed Yahweh, de Heer Jezus Christus, om zijn gerechtigheid, om zijn verdiensten, om zijn genade, om wat hij zou gaan doen in de volheid des tijds, kon het in het leven van deze Obadja zo gaan, zoals de schrift ons dat tekent. En om diezelfde genade van Christus kan het nog zo zijn, ook in een tijd als de onze van verval, van Baalsdienst, van wat voor goddeloosheid ook, dat er hier of daar of op velerlei plaatsen nog Obadja's zijn. Omdat God ze zich doet overblijven. Om daar nou bij te horen, dan hebben we het beste deel gekozen. Amen.